Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Onze pastoraal medewerker, broeder Brinkman, zal voorgaan. De diensten van vandaag staan in het teken van de opening van het winterwerk. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 67, vers 1. Al het goede Gods is op en zegen ons met overvloed. Het eerste vers van Psalm 67. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. De Heer Jezus zegt in Johannes 13, vers 34 en 35... Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Daarvan willen we ook zingen met de woorden van Psalm 133 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Thank you. We willen samen het geloof belijden met de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En daarna willen we zingen, mondeling amen zeggen, met de woorden van Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Psalm 118, vers 14. Na de belijdenis van het geloof. Een ieder van u spreken met mij en samen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevarende ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Gemeente, zullen we samen God bidden om zijn zegen over deze dienst. Zullen we bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat de deuren van uw huis voor de tweede keer open mogen staan en niet alleen hier in Ochten op verschillende plekken, maar dat er op heel veel plaatsen op deze wereld mensen mogen samenkomen. Heere God, wij danken u daarvoor, want we verdienen het niet dat u zo geduldig met ons bent. Maar we danken u dat u nog steeds ons opzoekt. En dat u nog steeds tot ons wilt spreken. En dat we nog steeds naar u toe mogen gaan. En we hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. Maar we mogen komen, zoals we zijn, met lege handen. Als verloren zonen en dochteren mogen we gaan naar de liefhebbende Vader. Heere God, dank u wel daarvoor, voor die genade. Heer, als we straks uw woord openen, de Bijbel, dan wil ik u vragen, wilt u ons verstand met het spreken en met het luisteren, verlichten door uw Heilige Geest. Geef dat we het begrijpen waar het om gaat in uw woord. Geef dat we het begrijpen, maar niet alleen begrijpen, maar dat het ook iets mag zakken naar ons hart toe. Dat het mag landen. Heere God, wilt u ook met de kinderen zijn? Wilt u hen helpen bij het begrijpen van de preek waar het om gaat? Wees ook met de mensen die op dit moment thuis meeluisteren en misschien ook wel later. Heere God, geef ook hen een gezegende dienst. We weten ons met hen verbonden. Heer, geef dat deze dienst mag zijn tot eer van uw heilige naam. Wilt u alles wat ons kan hinderen in het luisteren, wilt u dat wegnemen? Want het kan van alles zijn. Dingen waar we druk mee zijn, zorgen, problemen, verdriet. Heere God, neemt u het van ons af. En spreekt u tot ons hart. Heer, we bidden het u. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan lezen de schriftlezing uit 1 Korinthe 13. De scriba vroeg mij toen hij mijn mailtje las, is er ook een tekst, een bijbeltekst, waar het eigenlijk over gaat? En toen heb ik hem geantwoord gisteren, ja, dat is een beetje moeilijk, want het is eigenlijk een bepaald refrein in de eerste drie versen, maar dat is wat moeilijk aan te geven. Maar eigenlijk is het refrein: maar als ik de liefde niet had, dan. En dat komt drie keer terug in die eerste drie versen. 1 Korinthe 13, vanaf het begin. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, de liefde doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken we door middel van raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Als inleiding op de preek willen we met elkaar zingen van Psalm 119, vers 3 en 7. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest en ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Dat vers 7, jongens en meisjes, is een beetje ingewikkeld. Ik heb daar eens naar gekeken en de psalmdichter die zegt daar eigenlijk: Ik heb dat eens bekeken, al de schatten die er in de hele wereld zijn. Maar nergens ben ik blijer van geworden dan eigenlijk het woord van God. Dan de wet van God, dan de getuigenissen van God. En ik heb ze ook gedaan. Hij heeft ze betracht. En hij heeft ze aan anderen aangeprezen. Dat wil zeggen, hij heeft ze aan anderen doorgegeven. Psalm 119, vers 3 en 7. Straks zingen we na de preek, zonder verdere aankondigingen, op toonhoogte 315, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Op toonhoogte 315, na de preek. Gemeente vanochtend, ik weet niet of het u is opgevallen, maar de dio is gesloten. Er wordt geknikt. Je kunt je afvragen of een kleine plaats als Ochten wel een dio moet hebben. Al denken anderen daar misschien anders over. Ik denk op zich dat ochtend wel zonder dio kan. Toch? Maar onze gemeente kan niet zonder dio. Want dio staat voor delen in overvloed. En een kerkelijke gemeente zonder dio, zonder delen in overvloed, is geen gemeente. Een gemeente zonder dio is dood. In het stuk van de HGB worden allerlei dingen genoemd. Dio, delen in overvloed. Wat doen we met Gods liefde en genade, zijn goedheid en vergeving? Vanuit de overvloed die we zelf bij de bron ontvangen, mogen en kunnen we ook zelf weer uitdelen. God wil ons in beweging zetten naar anderen toe. Om tot bron van zegen te zijn. Zelf puttend uit die bron. De dio dus. Delen in overvloed. Maar hoe doe je dat vandaag de dag in een maatschappij die steeds meer ikgericht is? Die steeds meer alleen aan zichzelf denkt. Die grote moeite heeft met de kerk. Sommige tieners zijn daar gisteravond een klein beetje tegen aangelopen. Ik kom er zo nog op terug. En de vraag is, hebben we daar zelf al geen moeite mee? Binnen de gemeente. Om te delen in overvloed. Want we kunnen naar de kerk kijken en we kunnen naar de maatschappij kijken. Maar de kerk, dat bent u. Dat ben ik. Wij zijn de kerk. Delen we in overvloed? Deel ik nog van die overvloed? Deel ik van datgene wat God mij geeft? Een paar maanden terug was ik op een rommelmarkt, ergens in een klein plaatsje in de Betuwe. Het was niet hier. En er was een kraam. En meestal wandel ik eerst naar de boekenkraam. En ik kwam daar een Bijbel tegen. De nieuwe Bijbelvertaling, 2004. Het was een trouwe Bijbel. En op het moment dat je dan zo'n Bijbel in handen hebt, gaan er allerlei gedachten door je heen. Een Bijbel van 2004, bij een rommelmarkt. Van een kerk. Wat zou er gebeurd zijn? Waarom ligt die Bijbel er al? Mijn eerste gedachte was, ik koop die Bijbel en ik ga op zoek naar de mensen die bij die Bijbel horen. Want op de eerste bladzij, misschien hebt u zelf ook wel zo'n trouwbijbel, stonden de namen van het echtpaar, de naam van de predikant en de naam van de ouderling en ook de gemeente. Ik koop die Bijbel en ik ga gewoon op zoek naar die mensen. En maar zien wat God doet. Delen in overvloed. Maar de dio was gesloten. Ik heb het niet gedaan. En ik heb er nog steeds spijt van. Wat deed u dan wel? Ik heb die Bijbel teruggegeven. En ik heb tegen de mensen achter de kraam gezet. Het lijkt me verstandig om die eerste bladzij er even uit te halen. Dat was mijn tweede gedachte. Ik denk dat de eerste beter was. Misschien denkt u van, ja, dat is me toch wel een beetje te gek. Om zomaar op zoek te gaan naar wildvreemde mensen van wie die Bijbel is. Dat zie ik u, jou nog wel doen. Je hebt wel vaker van die rare dingen. Oké, dan halen we het wat dichterbij. Vorige week waren we in het Vrijthof, het hervormd kerkkoor en ik denk dat het goed was. Na het koffiedrinken bracht ik iemand terug naar zijn afdeling. En na een kort babbeltje gemaakt te hebben, ging ik terug en ik liep door de gang en daar zat een man in een rolstoel en heel langzaam ging die door die gang heen. En ik vroeg hem, kan ik u even helpen, moet u ergens naartoe? Ja, zei hij, ik moet naar de kerkzaal. Ik zeg, nou, de dienst is al voorbij. Ja, maar hij moest door de kerkzaal heen en dan door een deur en hij had een plekje onder een boom. En al wandelend en al rollend babbelden we totdat we buiten waren. Nee, hij moest onder die boom. Goed, onder die boom. Ik zette hem daar neer en hij vroeg aan mij, hebt u ook een vuurtje? Nee, ik rook niet. En ik liet hem daar zitten, draaide me om, ging de kerkzaal weer in en bij het sluiten van de deur keek ik nog even achterom en zag ik hem zitten, alleen onder die boom. Het schoot door mijn hoofd. Laat ik nou gewoon even naar hem toe gaan en even verder een babbeltje maken. Er was aanleiding genoeg in dat gesprekje wat we al wandelend en rollend al hadden gehad om even door te praten met elkaar. Om even te delen. In overvloed. Ik heb het niet gedaan. Toen ik terugreed, heb ik gedacht van ik draai nu om en ik ga naar hem toe. Want weet u, die man heeft een ziel te verliezen. En of hij gelooft, ik weet het niet. Want ik heb het hem niet gevraagd. De deal was weer gesloten. Deze week heb ik daarover nagedacht. Delen in overvloed en dan twee van die kansen aan je voorbij laten gaan. Waarom heb ik dat niet gedaan? Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik denk dat het met die vraag van die man te maken had, die aan mij vroeg, hebt u ook een vuurtje? Want bij vuur, dan koppel ik dat meteen naar het werk van de Heilige Geest. Vuur staat voor mij gelijk aan het werk van de Heilige Geest. En wat zei ik op zijn vraag, hebt u ook een vuurtje? Nee, ik had geen vuurtje. En dat is de vraag voor u en voor mij. Hoe staat het met dat vuurtje in uw en mijn leven? Hoe staat het met het werk van de Heilige Geest? Brandt dat vuurtje nog? Of is het langzaam uitgedoofd? Want als we in ochtend binnen de gemeente hard aan het werk gaan om te delen van de overvloed, maar als we dat doen zonder vuurtje, dan komt er niets van terecht. Dan blijft het een koude boel. In de gemeente van Korinthe was oneenigheid. De eenheid was ver te zoeken. In de eerste hoofdstukken lees je dat omdat ze achter voorgangers aangingen. Die had die als favoriet en die had die als favoriet. Een paar hoofdstukken verder lees je dat sommige mensen met een gevulde buik aan het avondmaal gingen en andere mensen hongerig. En in het gedeelte waar we gekomen zijn, hoofdstuk 12, 13, daar lees je dat God gaven had gegeven, genadegaven had gegeven aan de gemeenteleden en dat nou juist daar weer oneenigheid over is. En Paulus zegt, dat is toch niet nodig? Het is dezelfde geest die de gaven uitdeelt, zoals hij dat wil. En de een had die gaven en de een had die gaven. De een was daar goed in en de ander was daar goed in. Dat lees je allemaal in hoofdstuk 12. Maar u weet net zo goed als ik, als er verscheidenheid is in gaven, dan is er verschil. En als er verschil is, dan ga je vergelijken. En als je gaat vergelijken, dan is de een hoger dan de ander. Het is niet een van de vragen geweest, maar een van de vragen van morgen bij de preekbespreking had kunnen zijn, zouden die mannen onderling jaloers zijn geweest op elkaar, die slaven, omdat de een 5 talenten kreeg, de ander 2 en de laatste maar 1. Zo was men jaloers op elkaar in de gemeente van Korinthe. En men nam elkaar eigenlijk de maat, omdat die genadegaven had en die. En het ging vooral over de tongentaal. En als je dat niet had, dan hoorde je er eigenlijk niet bij. En Paulus waarschuwt daarvoor, want zegt hij, je hebt die gaven gekregen, dus waarom zou je erop beroemen? Ze zijn je gegeven, ze zijn niet van jezelf. En dan benadrukt Paulus in dat gedeelte de eenheid in de gemeente. En hij vergelijkt de gemeente met een lichaam. En in dat lichaam hebben alle delen elkaar nodig. Niets kan weggelaten worden. Ik heb wel eens gehoord van mensen, en ik heb dat zelf niet, maar sommige mensen zeggen dat wel eens, als ze bijvoorbeeld een kleine teen kwijt zijn, dan merken ze dat al bij het lopen. Dan heb je daar op de een of andere manier al een beetje last van. En ik zie wel eens mensen die bijvoorbeeld een vinger zijn kwijtgeraakt door een machine, en dan merk je toch dat ze op een andere manier moeten proberen om te werken, om een Bijbel of een bril vast te houden. Je ziet soms mensen hele bewegingen maken. God heeft ons dit lichaam gegeven en dit is één groot kunstwerk. De medisch specialisten komen er nog steeds niet uit hoe wonderlijk alles op elkaar werkt. Zo'n kunstwerk is ook de gemeente. Het is door hem gemaakt. Door hem samengevoegd tot één geheel. En Paulus zegt ervan, je hebt elkaar allemaal nodig. Maar in Korinthe maakt men ruzie, want de een heeft die gave en de ander die. Eigenlijk is het wel een beetje verdrietig. Want wat je eigenlijk doet, is jezelf beroemen op een bepaalde gave die je hebt, op bepaalde dingen die je hebt. En het werk van de Heilige Geest, die u en mij, ons die gave gegeven heeft, komt niet tot zijn recht. Want alles wat de Heilige Geest doet, is maar één ding, namelijk wijzen op Jezus Christus. Al het werk van de Heilige Geest is gericht op Jezus. Daar moet het allemaal om gaan. Het is alsof je Johannes de Doper hoort zeggen, hij moet groeien en ik moet minder worden. Het gaat er niet om de gaven centraal te stellen. Om jezelf te beroemen op dingen die je goed kunt of niet kunt. Het is belangrijker dat Jezus tot zijn recht komt. En Paulus zegt dan aan het eind van dat hoofdstuk 12, wanneer hij dus spreekt over die oneenigheid, maar ook over de eenheid, dan zegt hij, streef naar de beste genadegaven. Het is dus kennelijk niet verkeerd om te streven naar bepaalde gaven. Dat mag. Maar zegt hij dan aan het eind van hoofdstuk 12, en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Er is één ding wat belangrijker is dan alle gaven. En hij noemt nogal wat hoor in hoofdstuk 12. Tongentaal. Het uitleggen van tongentaal. Profetie. De gaven van genezing, krachten, wonderen. Hij noemt een heleboel. Maar één ding is belangrijker. En dan vraag je bij jezelf af, wat is dat dan? En dan volgt het hooglied van het Nieuwe Testament. 1 Korinthe 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Ik had er niets aan. Die mensen hebben wat hoor. Dat eerste voorbeeld wat Paulus noemt. Wat hij in vers 2 zegt. Bijvoorbeeld, jongens en meisjes, moet je het voorstellen. Paulus zegt in vers 2... Al zou ik alle kennis van de hele wereld hebben. Al zou ik alles weten wat er te weten is. Nou, dat lijkt me bij een toets toch wel makkelijk. Ja, maar het gaat daar ver, ver, ver bovenuit. Al zou ik alles weten. Maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. Al zou ik alles wat ik had, weggeven aan de armen. Al zou ik zelfs mijn eigen lichaam laten verbranden, zegt Paulus. Maar ik had de liefde niet. Dan baat het mij niet. De liefde. Alles wat we hier op aarde doen, in en voor Gods koninkrijk, moet gepaard gaan met liefde. Grote kennis. Moet u zich eens voorstellen dat iemand grote kennis heeft. Maar geen liefde. Dan stoot dat af op een gegeven moment. Je gaat je aan zo iemand ergeren. Hij weet alles beter. Stel je eens voor dat er iemand zou zijn die zijn bezittingen inderdaad steeds maar weer aan de armen zou geven. Geweldig. Maar als die persoon geen liefde had, dan is de kans groot dat mensen zich afhankelijk gaan voelen van hem en dat hij hoogmoedig wordt. De liefde. Dio in de gemeente van Ochten kan alleen met liefde. De liefde moet het motief zijn wat ons in beweging zet naar elkaar toe. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. En als die liefde daar niet is, wat dan? Dan ga je met elkaar om zoals men met elkaar omging in de gemeente van Korinthe. Men nam elkaar de maat. De een voelde zich belangrijker dan de ander. Er was ruzie om het avondmaal. Men riep voorgangers achteraan. Er was verdeeldheid en geen eenheid. Zo mag het niet zijn, zegt Paulus. Want Bijbelse liefde wordt gekenmerkt door nederigheid, gehoorzaamheid aan God, zelfopoffering en zelfverloochening. Waarom heb ik vorige week niet even wat tijd genomen om met die man te praten in het Vrijthof? Toch? Had mijn vrouw dat dan niet begrepen als ik een half uurtje later was gekomen? Ja, natuurlijk wel. Maar ik wou gewoon naar huis. Ik had geen vuurtje. Dat was het probleem. Weet u, in de gemeente van Korinthe zijn de gaven van de geest voorhanden. Die zijn er. Alle gaven voor de opbouw van de gemeente. En ik ben ervan overtuigd dat het in Ochten ook zo is. Want dat belooft God in zijn woord. Alle gaven zijn aanwezig. Maar de gaven door de geest gegeven kunnen niet functioneren zonder de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest, dat weet u, dat vind je in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het begint met liefde. De dio in Ochten, met de gaven en talenten die ons als gemeente gegeven zijn, maar niet zonder vrucht van de geest. Niet zonder de liefde. Waar komt die liefde vandaan? In Romeinen 5 vers 8 zegt Paulus, de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Daar heb je het vuurtje weer. De Heilige Geest geeft ons de liefde tot God en de liefde naar elkaar. Mag ik het vragen met de vraag van die man? Hebt u een vuurtje? Is de Heilige Geest in u aan het werk om uw liefde voor God en uw liefde voor de mensen om u heen steeds groter te maken? Wat is liefde? Liefde is moeilijk te omschrijven. Er is moeilijk een definitie van te geven. Maar liefde kun je vooral beschrijven door het gedrag te beschrijven dat eruit voortkomt. Maar wanneer je van liefde een schilderij zou maken, Wanneer je liefde ze schilderend zou omschrijven, schilderend zou bijschrijven, dan komt er op een gegeven moment een portret naar voren. En dat is het portret van Jezus. Want Jezus is liefde. U kunt in 1 Korinthe 13, als u dat hoofdstuk nog eens door zou lezen, kunt u elke keer als er liefde staat, het woord liefde vervangen door Jezus. Liefde is in dit gedeelte niet zozeer uitgedrukt met zelfstandige naamwoorden, maar met werkwoorden. Liefde is liefde in beweging. Liefde is een werkwoord. Echte liefde kun je zien in het werk van Gods geest door mensen heen. En liefde beweegt mensen naar andere mensen. En Paulus gaat dan beschrijven wat de liefde doet. En als u een Bijbel hebt, kunt u meelezen de versen 4 tot en met 7. En het lijkt wel alsof Paulus de liefde beschrijft met in het achterhoofd de problemen die hij kent in Korinthe. Paulus zegt, de liefde is geduldig. En je hoort hem haast zeggen, maar jullie zijn het niet. De liefde is vriendelijk, zegt Paulus. Maar jullie zijn het niet tegenover mensen die het niet met jullie eens zijn. De liefde is niet jaloers, zegt Paulus. Maar jullie zijn jaloers op mensen met bijzondere gaven. De liefde pronkt niet. Maar jullie denken het alleen wel te kunnen en anderen niet nodig te hebben. De liefde doet niet gewichtig, zegt Paulus, maar jullie zijn trots op je eigen geestelijke ontwikkeling en je verheft je boven anderen. De liefde handelt niet ongepast, niet onfatsoenlijk. Maar jullie gedragen je of onfatsoenlijk wanneer jullie bij elkaar komen waarbij de een genoeg te eten heeft en de ander niet. De liefde zoekt niet haar eigen belang. En je hoort haast de echo van zijn woorden, maar jullie zijn op jezelf gericht. De liefde wordt niet verbitterd, maar jullie maken onderling ruzie. De liefde denkt geen kwaad, maar jullie maken elkaar over en weer verwijten. De liefde verbreidt zich niet over de ongerechtigheid. Maar jullie zijn blij als je een ander ziet struikelen. De liefde verheugt zich over de waarheid. Maar jullie verdraaien Gods woord en je gehoorzaamt het niet. De liefde bedekt alle dingen. Maar jullie verdedigen jezelf als je aangevallen wordt. En jullie zijn licht geraakt. De liefde gelooft alle dingen. Maar jullie denken van een ander altijd het slechtste. De liefde hoopt alle dingen. Maar jullie twijfelen aan Gods woord. De liefde verdraagt alle dingen. Maar jullie zijn licht geraakt. En je springt op de barricades om jezelf te verdedigen. De liefde vergaat nimmer meer. Nooit. Weet je waarom? Omdat God van eeuwigheid tot eeuwigheid is. En omdat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. Omdat God liefde is. Daarom vergaat de liefde nimmer meer. Er zijn verschillende woorden in de Bijbel, Griekse woorden, die wij in het Nederlands met liefde vertalen. Wij kennen daar maar één woord voor, het Grieks heeft er meerdere. In 1 Korinthe 13 bestaat het woord agape voor liefde, het Griekse woord. Er zijn haast boeken over geschreven om dat woord uit te leggen. Maar eigenlijk kun je dat misschien wel het beste uitleggen aan de hand van die bekendste tekst uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief. En daar klinkt het woord agape. God die alles geeft, alles. Dat is agape. Liefde die alles over heeft voor de ander. Daar spreekt Paulus over in 1 Korinthe 13. Dio in ochten. Delen in overvloed binnen en buiten de gemeente. Maar niet zonder liefde. Want dan wordt het niks. Het is eigenlijk heel wonderlijk wat Jezus zegt in Johannes 13 vers 34 en 35. Je kunt je afvragen waarom hij dat zo formuleert. Want hij zegt daar, ik geef u een nieuw gebod. En je denkt bij elkaar, dat stond toch ook al in het Oude Testament. Dat men elkaar moest liefhebben? Nee, want Jezus geeft er een nieuwe norm bij. Ik geef jullie een nieuw gebod. Jullie moeten elkaar liefhebben zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie ook elkaar liefhebben. Dat is de norm. Jezus, zoals hij lief had, moeten ook wij liefhebben. Kan dat? Wanneer het vuurtje een groot vuur wordt, kan dat. Want God geeft dat. En Jezus zegt er ook bij waarom dat zo belangrijk is. Waarom het zo belangrijk is dat de discipelen elkaar lief hebben. Waarom het zo belangrijk is dat we elkaar binnen de gemeente lief hebben. Want Jezus zegt, omdat zo de mensen zouden zien dat ze discipelen van Jezus waren. En hoe zouden de buitenstaanders dat dan zien? Doordat men liefde had onder elkaar. En dan gebeurt er wat. Dan kan er wat gebeuren. Want waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. We leven in een totaal andere tijd. Liefde krijg je. Liefde neem je. Liefde koop je. Liefde is voor jezelf. Het is precies wat Jezus gezegd heeft. De liefde zal verkillen. Maar de liefde waar Jezus over spreekt, waar Paulus over spreekt, is gunnende liefde. Schenkende liefde. En als die liefde in een gemeente zichtbaar wordt, dan worden mensen nieuwsgierig. Dan roept dat vragen op. En dan is daar het moment om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Een tijdje terug werd ik bepaald bij 1 Petrus 3 vers 15, waar staat, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en eerbied. Gevraagd worden om verantwoording af te leggen. Maar als u en ik gevraagd worden om verantwoording af te leggen, dan moet er toch iets gebeurd zijn. Als iemand aan mij vraagt om verantwoording af te leggen, dan heb ik iets verkeerd gedaan of iets goeds gedaan. Maar hij vraagt mij in ieder geval, waarom doe je dat? Waarom zeg je dat? Dat bedoelt Petrus hier. Wanneer wij door de onderlinge liefde in de gemeente mensen nieuwsgierig maken, dan worden er vragen gesteld en er wordt ons gevraagd om verantwoording af te leggen. En dat werkt. Als mensen zelf gaan vragen waarom we lief hebben. De Dio in ochten. Dat is een mooi thema. Maar wel met liefde graag. Niet zonder vuurtje. De Bijbel wordt wel genoemd. Dominee Zonderberg haalde het vanmorgen ook aan. Gods liefdesbrief aan mensen. Zo heb ik het maar genoemd en je komt dat meestal tegen. Ik heb het gisteravond ook gevraagd, hoeveel Bijbelboeken waren er? Weet jij dat, hoeveel er zijn? Nee, dan moet je niet meteen naar je vader kijken. Stel je voor dat hij het niet weet, dan hebben we met elkaar echt een probleem. Het zijn er 66. Ja. En die Bijbel wordt eigenlijk genoemd Gods liefdesbrief aan mensen. Nou heeft dominee Zonderberg er vanmorgen er nog iets bij gezegd. Want eigenlijk is er nog een 67ste brief. Die zit niet tussen die twee kaften hoor. Want daar zitten er maar 66. Maar als het goed is, zit die 67ste brief, of dat 67ste boek, zit daar. Nee, niet achterom kijken. Jijzelf. Huh? En daar, en daar, en daar. Want Paulus zegt dan, in 2 Korinthe 3, vers 3, dat gelovigen een brief van Christus zijn. Dus, dit is de liefdesbrief van God aan mensen. En als het goed is, zijn jij en ik de liefdesbrief van God in mensen. Zodat mensen om ons heen kunnen zien wie God is. Beetje ingewikkeld. Vraag maar aan je vader, dat kan hij wel uitleggen. De liefdesbrief van God, de Bijbel en u en ik. Want daar gaat het om, dat mensen getrokken worden vanuit de duisternis naar het wonderbaar licht. En daar wil God ons voor gebruiken. Gisteravond, misschien dat een aantal van u het hebben meegemaakt, zijn een stel tieners in tweetallen op pad gegaan. Her en der in ochten hebben ze huis aan huis, mensen gratis een appeltje of een koek aangeboden. Mensen reageren op heel veel verschillende manieren. Er waren ook een paar reacties bij die best wel fel waren. De jongelui stelden zich voor en zeiden: we zijn van de kerk. En toen stond de wagen al stil. Verder hoefden ze niet te gaan. Meer wilden de mensen niet horen. Ze hoefden niets. De kerk. De kerk heeft in het verleden fouten gemaakt. Hoe ik dat weet? Heel eenvoudig, ik maak ze zelf ook. En het zal vroeger niet anders zijn geweest. En misschien maakt u ze ook wel eens. Ik denk dat dat vooral komt omdat we soms in de kerk aan het werk zijn, terwijl we geen vuurtje hebben. De liefde mist dan. Nee, aan God lag het niet. Hij had de genadegave aan de gemeente aan ons gegeven. Het was een gebrek aan Gods liefde, waardoor mensen zo'n harde houding hebben ten opzichte van de kerk. Maar weet u, de kerk, dat bent u, dat ben ik. Ja, maar het ligt natuurlijk ook, hè? Nee, nee. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. Ze wordt ook niet verbitterd. Ze denkt ook geen kwaad en de liefde bedekt alle dingen, de liefde verdraagt alle dingen. 1 Korinthe 13 bij opening Winterwerk, omdat er van ons gevraagd wordt om te delen in overvloed, Dio, in ochten. Onze gaven, onze tijd, onze middelen. De ene is predikant, ouderling, diaken, kerkrentmeesters. Misschien geeft u leiding aan de kindernevendienst. Misschien geeft u club, zondagschool, bezoekzuster, opening Winterwerk. En denkt u nou niet dat als u niet een taak hebt met een bepaalde naam, dat u dan geen functie hebt in de gemeente? Want lees dan 1 Korinthe 12 toch maar eens na. Iedereen heeft een bepaalde plek en een bepaalde plaats in de gemeente. Niemand, zegt Paulus, kan gemist worden. Maar wat u ook doet, wat er ook gebeurt, welke taak u ook op u hebt, vraag God of Hij de liefde door het werk van de Heilige Geest in uw hart wil uitstorten. Bid hem erom. Vraag hem erom. Want als we de liefde niet hebben, dan zijn we niets. Dan wordt het niets. En dan heeft het allemaal geen zin. Van de week las ik in mijn stille tijd dit gedicht. De opdracht. Ik vroeg de Heere om mijn buren te helpen en het evangelie te brengen naar verre landen en om de zieken te troosten. Maar hij zei tegen mij, als jij van mij houdt, wees dan mijn handen. Ik vroeg de Heere om naar de stervenden te gaan en naar de straatkinderen en de gevangenen te bezoeken. Maar hij zei tegen mij, als jij van mij houdt, wees dan mijn voeten. Ik vroeg de Heere om naar de armen om te zien en te waken over elke baby die huilt en de nood van elk mens te zien. Maar hij zei tegen mij, als jij van mij houdt, wees dan mijn ogen. Ik zei tegen de Heere, ik wil u dienen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Liefhebben is het antwoord, zei hij tegen mij. Als jij van mij houdt, wees dan mijn hart. Liefhebben is het antwoord voor de Dio in ochtend. Amen. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden om Gods liefde in onze harten en in de gemeente. Getrouwe God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw woord dat ons oproept om niet naar onszelf te kijken, naar wat we kunnen, naar wat we hebben. Want alles wat we hebben is door u gegeven. Ook als we bepaalde gaven hebben die van nut zijn in de gemeente, ook daarvoor geldt. Ze zijn ons door u gegeven. Heere God, we danken u ervoor. Helpt ons, Heere God, in het komende winterseizoen om ons werk met liefde te doen. Maakt u ons vol van uw liefde. De dominee, de broeders van de kerkenraad, mij, mensen in het jeugd- en jongerenwerk, zij die ouderen bezoekwerk doen, kindernevendienst of clubs, zondagsschool. Heere God, iedereen die een taak heeft in deze gemeente. Misschien zittend thuis bij de kerktelefoon met gevouwen handen. Heer in de hemel, maakt u ons vol van uw liefde. Heer, we bidden u om vergeving als we daarin tekort zijn geschoten. Heel persoonlijk bidden we u dat. Als de liefde er niet was, Heer, vergeef het ons. Heer, we spreken het ook uit. En we vragen u om vergeving. Als er in het verleden dingen zijn misgegaan, ook hier in de gemeente, Heer, vergeeft u het ons. En we willen nu bidden voor die mensen die met afwerende handen staan als er een paar tieners voor de deur staan en zeggen dat ze van de kerk komen. Heer God, al die mensen die verkeerde, onplezierige ervaringen hebben met de kerk of met mensen van de kerk. Heer, wilt u hun hart zacht maken? En wilt u hun hart openen? En wilt u geven dat we in het komende winterseizoen bij een aantal van die mensen mogen binnenkomen, met elkaar mogen praten, naar elkaar mogen luisteren? En wilt u geven dat we dan mogen wijzen op u? Heer, we bidden het u. Dank u voor deze dienst. Dank u voor wat u ons zegt. Ik wil u bidden, gaat u straks met ons mee als we op weg gaan naar huis? Wees u met die twee mensen van wie de namen genoemd stonden in die trouwbijbel? Wees u met die man in die rolstoel in het Vrijthof? Heere God, wees u nabij. Met een ieder van ons. Helpt u de kinderen morgen op school? Wilt u de leerkrachten zegenen bij het werk wat ze mogen doen? Wees u met een ieder van ons, waar we ook zijn, thuis, op ons werk, op de zaak, waar dan ook. En wilt u geven dat we elke keer wanneer we langs de Dio in Ochten rijden, dat daaraan herinnerd worden dat we mogen delen in overvloed. Dat we aan de ene kant mogen delen van alles wat u ons geeft. Geef dat we ons steeds weer richten op u door woord en gebed. Maar dat we dat ook uitdelen naar mensen om ons heen. Heer, vergeef wat niet naar uw wil was. Wil het menselijke wegnemen. En we bidden u om uw zegen, want zonder kunnen we niet. We bidden u voor uw volk Israël. Maakt u uw beloften aan uw volk waar. En we bidden u, niemand van ons, onvoorbereid uit dit leven weg, maar geef dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Zo bidden we u, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En na het geven van de gaven en voor de zegenbeden willen wij het lied zingen waarop de weekbrief staat aangegeven. Op toonhoogte nummer 137, op toonhoogte 137, zegen mij op de weg die ik moet gaan. Laten we met elkaar bidden om de zegen van onze God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.